De overgang. 85% van de vrouwen tussen 45 en 60 jaar ervaart overgangsklachten. Klachten die kunnen leiden tot een verkeerde diagnose of langdurige arbeidsongeschiktheid. Wat kun je doen als je overgangsklachten ervaart? Hoe maak je dit bespreekbaar op je werk? En als jouw medewerker bij jou komt, wat kun je als werkgever dan doen? Sectorinstituut Transport en Logistiek heeft een kennisplatform ontwikkeld waar jij terecht kunt voor tips en adviezen. Wil je er meer over weten? Kijk dan eens op stl.nl/overgang. De overgang. 85% van de vrouwen tussen 45 en 60 jaar ervaart overgangsklachten. Klachten die kunnen leiden tot een verkeerde diagnose of langdurige arbeidsongeschiktheid. Wat kun je doen als je overgangsklachten ervaart? Hoe maak je dit bespreekbaar op je werk? En als jouw medewerker bij jou komt, wat kun je als werkgever dan doen? Sectorinstituut Transport en Logistiek heeft een kennisplatform ontwikkeld waar jij terecht kunt voor tips en adviezen. Wil je er meer over weten? Kijk dan eens op stl.nl/overgang.
De stroom. Dat je luistert naar de podcast Psycholoog. Een podcast waarin ik, Marissa van der Sluis, samen met andere psychologen in gesprek ga over belangrijke onderwerpen. Om zo met z'n allen onszelf en anderen beter te leren begrijpen. Hoe reageer jij als je ziet dat iemand op straat van zijn fiets valt? Leef je even mee en loop je dan snel weer verder? Voel je de pijn soms zelf bijna fysiek? Of schiet je linea recta te hulp? Wat je ook doet, je reactie zegt iets over jouw empathisch vermogen. Waarom empathie nou zo belangrijk is voor het voortbestaan van de mensheid, bespreken we in deze aflevering. Maar we leggen ook uit wat de keerzijde ervan is en hoe je empathie effectief kunt leren inzetten om anderen te helpen. En daar gaan we het over hebben met Peter Bos. Peter Bos is biopsycholoog en werkt als universitair hoofddocent bij het Instituut Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Leiden. In 2020 verscheen zijn boek Verbonden, dat gaat over de biologie van relaties. Ja, Peter, welkom in de studio.
Ja, dankjewel. Leuk hier te zijn.
Jij was volgens mij nog geen dag 20 en op een gegeven moment voelde jij je niet zo goed. Ja. En moest jij met gierende banden naar het ziekenhuis worden vervoerd?
Ja,
waar er een röntgenfoto van je werd gemaakt. En je daarachter kwam dat er een tumor te grootte van een grapefruit in je borst zat.
Ja, die hadden we gemist voor die tijd. Ja.
Nou, inderdaad. Ja. Dus dat was nogal schrikken. Vervolgens, in die dagen daarna, kreeg jij een spoedcursus je leven. Ja. Zoals je het zelf schreef.
Ja.
Want ja, die hele nasleep van wat jullie toen ontdekten, dat heeft nogal wat inzichten bij jou teweeg gebracht, hè?
Ja, ik denk als je rond de jaar of 20 bent, dan ben je helemaal niet zo bezig met thema's als dat het leven maakt. Dan ben je leeft gewoon en je bent eigenlijk helemaal niet zo, tenminste de meeste, ik in ieder geval in die tijd, ik was bezig met mijn studie en uitgaan en een beetje lol maken en... mijn grootste zorgen waren of ik het eind van de maand kon halen qua studiefinanciering en of ik mijn punten wel binnenhaalde. Maar als je dan zoiets meemaakt, dan plaatst dat alles even in perspectief.
Ja.
En dus in dat opzicht een spoedcursus leven. Ik denk dat het onmiddellijk de belangrijkste dingen in je leven eigenlijk naar voren brengt. Waar gaat het nou echt om?
En welke inzichten als het gaat over menselijke relaties heb je daar toen opgedaan? Waardoor je... je zou ook in empathie bent gaan verdiepen.
Ik denk dat het belangrijkste... sowieso het belang van de relaties. Dus dat de dingen die je doet... misschien niet zo veel uitmaken... maar vooral de manier met wie je het doet... hoe je het doet en op welke wijze. Ik denk dat dat uiteindelijk bepalender is... dan het feitelijk waar je nou eigenlijk mee bezig bent. Dus in je werkzaamheden, in je omgang... gaat het vooral over... hoe doe ik dat met andere mensen samen? Dus ook de afhankelijkheid van anderen in dat opzicht.
Mm-hmm.
Je wordt in die leeftijd, bedoel, is natuurlijk een fase, vooral in richting vanaf je puberteit tot, dan gaat het om je losmaken, onafhankelijk zijn, weg met die ouders. Je wil gewoon je eigen leven leiden, laat me met rust. Maar dat is natuurlijk, dat is hartstikke belangrijk, die fase. Maar het is ook wel mooi als je dan daarna er weer achter komt. Maar wacht even, ik heb al die mensen wel nodig. En dat hoeven niet je ouders te zijn. Hè? Dat kan ook een verpleegster in het ziekenhuis zijn of wie dan ook. Dus dat wordt dan ineens zo duidelijk. En dat heb ik wel meegenomen daarin, het belang daarvan. En ook hoe bepaalde kleine dingen daar enorm veel verschil kunnen maken. Bijvoorbeeld gewoon het gedrag van sommige verplegers of zo. Dat is me beter bijgebleven dan bepaalde artsen bijvoorbeeld. Dat is toch gek. Want,
wat voor dingetjes dan?
Nou, dat je 's nachts in je eentje op zo'n ziekenhuiskamer ligt. En dat iemand na de shift nog even langskomt. Om even een praatje te maken omdat je daar ligt.
Ja, terwijl dat niet hoeft.
Nee, dat hoeft natuurlijk niet. Maar dat zijn natuurlijk wel de dingen die je op zulke momenten er doorheen kunnen slepen. En dat zijn natuurlijk ook net de dingen die in zorg tegenwoordig een soort wegbezuinigd worden. Want het moet allemaal efficiënt en snel. En dan maak je eigenlijk een van de belangrijkste aspecten van zorg, namelijk het interpersoonlijke, dat wordt er eigenlijk een beetje uit weg bezuinigd. Ja. En dat is een enorm gemis. Dus ik denk dat ik ook in dat opzicht het belang daarvan heb ervaren. En ja, dus dat neem je wel mee in je werk daarna.
Ja, en ook heb verder willen onderzoeken en ook heb willen aantonen aan anderen wat het belang daarvan is.
Ja.
En hoe dat ook in onze biologie opgeslagen ligt eigenlijk al. Ja. En daar gaan we het natuurlijk ook vandaag over hebben.
Ja, we zien onszelf natuurlijk als rationele wezens die ons leven kunnen invullen. Maar we zijn natuurlijk ook gewoon dieren die enorm afhankelijk zijn van hechting en andere processen. Dus dat vergeten we natuurlijk als we de hele dag, zolang we nog de controle hebben voor ons gevoel, dan vergeten we dat soms. Ja. Ja.
En zodra we even niet de controle hebben over het leven, dan wordt dat ineens heel erg duidelijk.
Wordt het heel duidelijk.
Hoe erg we elkaar nodig hebben.
Ja.
We gaan het hebben over empathie. Waar hebben we het over als we praten over empathie?
Een heel breed begrip. En wat altijd goed helpt is om het een beetje uit elkaar te trekken. Van welke aspecten van empathie zijn er? Dus het niet als één ding te zien, maar meer als een soort glijdende schaal met verschillende aspecten. En dan heb je aan de ene kant die meer emotionele kant van empathie, het meevoelen met anderen. Maar je hebt ook het hele cognitieve aspect. Dus het kunnen denken wat andere mensen denken. En dat is een heel ander proces. Mm-hmm. Maar we noemen het in het dagelijks leven noemen we het allemaal empathie. En dat is soms ook verwarrend.
Ja. Ja, dus laten we beginnen dan bij dat eerste gedeelte. Hoe zeg je dat? Die eerste kant eigenlijk van empathie?
Mm-hmm. Ja, ik heb het vaak over affectieve empathie.
Ja.
Dat is eigenlijk de emotionele kant van empathie. En dat is ook de meest primaire vorm van empathie eigenlijk die we delen met praktisch alle andere zoogdieren. Iets wat de ratten en muizen ook net zo goed hebben. Mm-hmm. Dat is namelijk het je zonder dat je de moeite voor hoeft te doen, je invoelen in een ander. Daar kies je niet voor, dat gebeurt gewoon.
Ja.
Als jij voor je iemand op straat tegen een lantaarnpaal aan ziet lopen, dan schrik je daarvan. En dat is eigenlijk gek, want je gebeurt toch niks. Ik bedoel, je hebt toch geen pijn of wat dan ook. En toch, je krijgt zelf een emotionele reactie.
Ja.
Nou, dat is iets als dat is in feite empathie. Je voelt mee met die ander en daar kies je niet voor. Je kunt dat niet uitzetten. Tenminste, dat kan wel, maar dat kost moeite.
Ja.
Automatisch zou je je inleven in die ander.
Ja, dat is iets aangeboren wat we in principe allemaal hebben in meer of mindere mate.
In meer of mindere mate, natuurlijk. Je hebt altijd, dat is een spectrum. Hè? En er zijn ook mensen die dat echt bewust aan moeten zetten. Denk aan mensen die psychopathie of zo. Dat is echt een aandoening waarbij je daar gaat dat niet automatisch. Mm. Maar daar moet je dat bewust doen. Maar in principe, de meeste mensen hebben altijd wel een bepaalde mate van meeleven. En dat is ook dat het aangeboren is, zie je ook dat het bij eigenlijk bijna alle zoogdieren is. En dat het ook bij jonge kinderen.
Bekend? Dat is wel niet bekend dat dieren ook die vorm van empathie hebben.
Ja, dat is wel zeker. Ja, zeker. Ja. Maar dat komt ook omdat dat eigenlijk pas de afgelopen decennia voor het eerst daar onderzoek naar gedaan is. Hè. Voor die tijd, dieren werden natuurlijk heel lang gezien als een soort apparaten. Die kun je in stukken snijden. Want die hebben niet van die menselijke emoties.
Ja, die hebben geen pijn.
Sterker nog, het is niet heel lang geleden dat kinderen, baby's, pijnstilling kregen bij operaties. Daar moet je niet over nadenken. Maar er werd heel lang gedacht dat baby's eigenlijk geen pijn konden ervaren. Dat het zenuwstelsel daar nog niet goed genoeg voor was. Dus die werden soms zonder verdoving geopereerd, dat soort dingen, zonder pijnstilling.
Oh,
dat is verschrikkelijk. Maar ik bedoel, over dieren denken we nog steeds blijkbaar dat dat kan.
Ik zag laatst dus ook een foto op de LinkedIn-pagina van Wouter van Noord.
Ja.
En hij is journalist bij het NRC. En op die foto was een enorme megastal voor varkens te zien. Die megastal had iets van 26 etages en daar konden iets van 650.000 varkens in. En dat is dan hypermodern. Nou, ik denk dat dat wel 3 dagen op mijn netvlies heeft gestaan, omdat dat gewoon zo afgrijzelijk is. En natuurlijk gebeurt het ook in Nederland, misschien niet op deze schaal. Maar soms denk ik wel eens, als we nou over een paar honderd jaar terugkijken naar wat we nu doen met dieren, zullen we daar dan niet met zoveel afgrijzen naar kijken als dat we terugkijken naar dingen die we in het verleden hebben gedaan en waar we nu ook heel veel spijt van hebben en waar we ons heel erg voor schamen?
Ja, die kans is zeker aanwezig. Ook waar we het vandaag over gaan hebben, empathie, maar ook hechting, pijn, verdriet. Verdriet is misschien weer meer een iets menselijker aspect, maar wel pijn van verlating. Ja, dat een varken heeft dat ook, net zo goed als jij en ik.
Mm-hmm.
Maar we hebben daar toch wat minder moeite mee dan om daar...
Misschien willen we het ook gewoon niet weten.
Nou, ik denk dat dat het is, ja.
Die affectieve empathie gaat dus echt over die automatische emotionele reactie die je kan voelen bij het zien van iemand anders een pijn of een andere emotie.
Of een andere emotie.
Dat je dat meteen eigenlijk voelt.
Ja.
En dat hebben andere zoogdieren dus ook. Ja. Die kunnen dus ook een ander zoogdier pijn zien lijden of een andere.
Ja, een heel mooi, mooi voordeel is bijvoorbeeld ratten die een andere rat die pijn heeft, die bevrijden ze bijvoorbeeld. En daar laten ze ook eten voor staan. Dus ze offeren zichzelf als het ware ook op om een ander geen pijn te zien lijden. Ja. Dus
dat gebeurt gewoon. Ja.
Dat gebeurt gewoon.
Ja. Dat is dus niet iets wat wij als mensen op die filmpjes projecteren. Want ik heb ook wel schildpadden gezien waarvan eentje dan omgedraaid lag te spartelen. En dan kwamen ze met z'n allen in een kring die het schildpad omdraaien.
Ja, het is een mooi voorbeeld. Dat ken ik niet. Maar zeg maar, hoe verder je afgaat van zoogdieren of hoe verder je eigenlijk bij dieren terechtkomt en bij schildpadden. Het zou kunnen hoor. Ik bedoel, we zijn ontzettend goed in het onderschatten van dieren. Dus er is van de week nog een nieuwe vissoort ontdekt die zichzelf in de spiegel herkent. Dus ik bedoel, vissen wordt altijd over gesproken alsof ze dom zijn. En ik, een goudvis, dat wordt niet echt heel hoogdravend overgedaan. Maar ik bedoel, die kunnen een hoop.
Ja.
Dus het zou me niks verbazen als ook in die dieren dat aanwezig is. Maar mensen onderscheiden zich wel als het gaat om meer die cognitieve kant van empathie. Die echt gaat over het met heel weinig informatie eigenlijk van een ander kunnen begrijpen wat er binnen in die persoon afspeelt.
Mm-hmm. Wat die ander denkt of wat zijn of haar intenties zijn.
Precies, ja. Daar zijn we echt verschrikkelijk goed in. Tenminste, ik zeg het wel eens voor de grap. Als ik voor kinderen iets moet zeggen van wie kan de gedachten lezen? En dan lachen ze daar allemaal om, want dat kun je natuurlijk niet. Dan zeg ik, jullie kunnen het allemaal. Want je kunt zonder dat je met iemand praat, kun je vaak heel goed zien. Zet de tv maar eens met het geluid uit en ga maar kijken. Dan zie je vaak prima wat er in die mensen afspeelt. We kunnen dat gewoon lezen zonder dat we in het hoofd kunnen kijken. Dus dat is echt iets waar we als mensen gewoon verschrikkelijk goed in zijn.
Ja. En soms denken we ook dat we er goed in zijn en dan slaan we
volledig de plank mis.
Ja. Ik wou net zeggen, soms zijn we er ook te snel in, maar daar gaan we het later wel over hebben. Je hebt dus die affectieve empathie en de cognitieve empathie, waarin we dus ons wel onderscheiden van dieren. Ja. En dat er echt gaat om we moeten kunnen lezen van iemand anders' gedachten en intenties.
Ja. En ook daarin moet, dus de eerlijkheid gebied mij te zeggen, dat we ook daarin steeds meer te weten komen over dat bijvoorbeeld onze naaste primaten ook echt een heel eind met ons mee kunnen. Alleen, wij hebben het als mensen in de evolutie naar een soort next level getild.
Mm-hmm.
Dat wij kunnen denken wat die denkt, wat die weer denkt van die. Nou weet je, als je goede tijden, slechte tijden wil kunnen begrijpen, dan moet je ontzettend goed al die relaties van mensen onderling kunnen begrijpen.
Ja.
En dat is echt een vak apart.
Ja, dat lukt de chimpansee nog niet.
Nee, op een gegeven moment niet. Ze kunnen wel tot een bepaalde hoogte een soort false belief, dus zeg maar dat je iets anders denkt dan een ander, dat kunnen ze. En dat is al vrij bijzonder.
Ja, heel bijzonder.
Dat kunnen ze. Maar op een gegeven moment houdt het op met de complexiteit, zeg maar, daarvan.
Ja. En dan is er nog een derde vorm van empathie. Of een derde kant, toch? Ja. Ja, dat gaat meer over het uitzoomen. En meer de compassie.
Oh ja, dat klopt. Dat is eigenlijk, ja, of het in het verlengde ervan ligt, is moeilijk te zeggen. Maar dat is inderdaad, kijk, denken wat een ander denkt betekent nog niet dat je die persoon direct gaat helpen. Ik bedoel,
dat je je empathisch gedraagt.
Precies, ja. En de gekke, dat noemen we dus ook empathie. En dat maakt het gelijk weer verwarrend. Je kunt dus heel empathisch zijn, maar je dus niet empathisch gedragen. En daar is dan de term inderdaad compassie of sympathie meer op zijn plek. En die gaat over dat je de ander eigenlijk voor jezelf plaatst. Dus de behoefte van die ander als leidend neemt en niet die van jezelf. Je kunt wel denken wat die ander denkt, maar dat betekent niet dat je de beste intenties hebt. Een belangrijk voorbeeld is altijd dat in feite, ik bedoel, er is ook maar één diersoort die andere dieren martelt eigenlijk. En dat zijn mensen. Omdat wij kunnen weten, we kunnen snappen, ja, dat we een ander op een bepaalde manier kunnen krenken.
Ja.
Dus dat is de lelijke kant van empathie.
Ja. En daarom, chanteren en zo, dat je weet waar die ander het meest pijn aan heeft. En
ja, natuurlijk.
Dat dan gebruiken, ja, en onder druk zetten. Ja.
En dat is, ik denk dat dat een belangrijk punt is van empathie. We praten in empathie als iets positiefs. Maar dat hoeft natuurlijk helemaal niet. Empathie is in feite iets neutraals. Empathie is gewoon iets wat we kunnen, dat we doen.
En een verschuiving maken van perspectief. Je inleven in de ander.
Precies.
Maar daar doe je nog niet per se iets goeds mee.
Nee, daar kun je mee doen wat je wil.
Ja.
En dat is natuurlijk ook gebeurd. We kunnen het ook uitzetten naar believen. Weet je wel. Dat zie je met, nou ja, denk even aan als er erge situaties in de wereld zich voordoen. Hoe snel er veranderingen kunnen plaatsvinden in, hè? Je kunt je heel snel meeleven met mensen in een noodgebied of in een rampgebied. Maar het kan ook zo weer voorbij zijn. Dus het is heel vluchtig allemaal.
Ja, als er iets in je eigen leven gebeurt, dan...
Ja, stap je 's ochtends met je schone sok in een plasje water en dan vind je dat weer erger. Ja, weet je, zo treurig is het. Maar ook
dus,
heel mooi.
Zo simpel
dus
zijn we dan ook wel weer.
Ja, zo zijn we dan ook alweer. Ja. Dus het is niet... daarom is dat die compassie of sympathie zo belangrijk.
Ja.
Dan gaat het over het juiste doen. En om het juiste te doen, hoe kun je die ander helpen? Ja, daar moet je je voor verplaatsen in die ander.
Ja.
En moet je ook nog eens even checken of dat dan wel klopt. Want heel vaak denken we dat we heel goed weten wat een ander nodig heeft. Maar
dan gaan we daarop handelen.
Gaan we daarop handelen.
Dan gaan we helemaal de verkeerde route
absoluut.
Hoe komt het eigenlijk dat empathische vermogen van de mensheid ooit is ontstaan? Wat is daar de functie precies van?
Nou, ik denk dat als je kijkt naar waar wij als mensen vandaan komen, dan zijn we groepsdieren. We hebben altijd in groepsverband geleefd. En
moest ook wel natuurlijk. Moest
ook wel.
Niet overleven.
Precies. Dus het is en binnen die groepen ben je ook van elkaar afhankelijk. We zijn nou eenmaal niet een ijsbeer die in zijn eentje. We redden het niet alleen. En dat geldt wel voor meer dieren. Maar bij mensen is er ook nog iets bijgekomen. Wat wij doen is dat wij gezamenlijk zorg dragen voor nageslacht. Want op het moment dat jij het allerbelangrijkste bezit wat je hebt, en dat is je nageslacht, voor biologisch gezien, en ik hoop psychologisch gezien ook voor de meesten, maar daar kan ik geen uitspraak over doen, is dat je ontzettend goed moet kunnen afstemmen met anderen. Je moet die ander vertrouwen. Daarvoor moet je begrijpen wat er dan. Nou, het vereist een hele hoop.
Ja.
Alleen al het feit dat je een ander individu die niet jouw biologisch naast is, kunt vertrouwen, dat vraagt al een hele hoop denkcapaciteit.
Ja. Dus je moet iemand anders kunnen inschatten of iemand te vertrouwen is.
Precies.
Of iemand de zorg voor je kind aan kan.
Ja. En je moet kunnen overleggen, afstemmen.
Ja, ja.
En voor die kinderen geldt dat ook. Want die kinderen moeten ook weten, bij wie kan ik terecht. Dus het vraagt, dat delen van die zorg vraagt heel veel afstemming en heel veel denkvermogen uiteindelijk. Dus daarom zijn we een soort goede tijden, slechte tijden primaten geworden.
Ja,
daar komt het een beetje op neer. Ja.
En wat gebeurt er in ons hoofd op het moment dat we empathie voelen voor iemand anders? En in ons lichaam?
Ja, dat is wel mooi aan hoe het brein werkt. Is dat het best wel goed in staat is om een soort te kunnen spiegelen wat er in een ander gebeurt. Je hebt natuurlijk die hersenen om pijn te kunnen lijden. Om gevoelens van verdriet te kunnen. Al die emoties zitten in jouw brein. Maar als je dat in een ander ziet, dan kan dat brein ook diezelfde patronen activeren. En zo ben je dus in staat om een soort van te spiegelen wat een ander kan voelen.
Mm-hmm.
Als jij, dat voorbeeld van iemand die tegen een lantaarnpaal aanloopt. Als we in je hersenen zouden kunnen kijken op het moment dat je dat ziet, dan zie je dat voor een deel ook vergelijkbare gebieden geactiveerd worden.
Mm-hmm.
Bij jou als bij de persoon die daadwerkelijk pijn ervaart.
Ja, mijn pijngebieden worden ook geactiveerd.
Ja. En nooit helemaal op precies dezelfde manier. Want je bent prima in staat om het uit elkaar te houden. Tenminste, ja, de meeste mensen. Hè? Ja. Soms is het nog best lastig om het onderscheid te maken tussen jouw pijn en mijn pijn. Mm-hmm. Maar dat klopt. En bijvoorbeeld een ander mooi voorbeeld is, wat ook hele sterke emotie is, die je heel snel overneemt, is walging. Ja, ja. Zie maar iemand die overgeeft of zo. Heel veel mensen kunnen dat niet aanzien. Nee. Want dan gaan ze mee.
Ja, dat heeft natuurlijk ook een functie.
Dat heeft een functie. Ja, dat is een hele belangrijke functie. Daar leer je van. Dat jij niet hetzelfde gaat eten als die persoon, of niet dezelfde handelingen uitvoert. Nou, en er zijn bepaalde een hersengebied als de insula is ontzettend belangrijk voor de emotie walging. Nou, als jij iemand ziet die alleen al een gezicht trekt alsof ze iets walgelijk vinden, dan wordt die insula al heel erg actief. Want dat is evolutionair gezien zo'n belangrijke. Ja, het kan het verschil zijn tussen leven of dood. Ja,
dat dus je dan niet een ziekmaker binnenkrijgt.
Ja,
of,
laat dat stukje vlees maar even liggen, weet je wel. Dat is zo belangrijk. Dat zit er echt ingebakken, als het ware.
Ja. En dus die affectieve empathie, die zit echt ingebouwd in ons. Maar die cognitieve empathie moet zich ook gedurende ons leven, van baby tot nu, ontwikkelen.
Absoluut.
En er zijn bepaalde dingen voor nodig.
Ja.
Wat is er voor nodig om die cognitieve empathie goed te ontwikkelen, zodat we goed zijn in het lezen van anderen en het toekennen van een bepaalde staat van iemand anders, of snappen dat iemand iets anders kan denken dan wat je zelf denkt?
Nou, dat is denk ik vrij makkelijk, want het is gewoon ervaring. In die sociale wereld je kunnen omgeven. Je kunt het denk ik vergelijken met de taalontwikkeling. In principe hebben we daar enorme aanleg voor. Maar er is wel een kritieke fase. Als jij, nou ja, daar zijn natuurlijk hele tragische voorbeelden van. Kinderen die op jonge leeftijd lang sociaal geïsoleerd zijn geweest. Ja, die hebben echt een beperking op het gebied van die empathische processen. Maar als jij genoeg blootgesteld wordt denk aan een kleuterklas en met je ouders in een gezinsomgeving, al die sociale omgevingen waarin je kunt oefenen met het checken van, hey, wat ik denk jij? En ja, wat er ook moet ontwikkelen is een soort van verschil tussen een zelfbeeld, het verschil tussen een jou en een mij. Ik bedoel, dat is ook al iets wat een vrij primair proces is, maar dat een kind zich realiseert op een gegeven moment van, oh, wacht even, dat zie je, kijk, hele kleine kinderen die hebben dat onderscheid niet. Dus alles is een soort één grote wereld. Alles is een ik. Alles zit in hun ervaring.
Heb je daar een voorbeeld van?
Ja, ik bedoel, dat ik denk dat bij kleine echt peuters of dreumissen, die begrijpen in feite niet dat een ander iets anders denkt dan zij.
Ja.
Tenminste, dat vinden ze heel moeilijk om te snappen. Als je daar van die experimentjes mee doet, met dat je iets verplaatst zonder dat ze het kunnen weten. Ja, dat zegt ze niks. Maar wat zij ervaren, dat is de wereld.
De werkelijkheid.
Dat is de werkelijkheid. Ja. Dat is de wereld. Daarom kun je zo leuk kiekeboe met ze spelen en allemaal dat soort spelletjes doen, waarbij je alles is nieuw, alles is een verrassing. Maar op een gegeven moment komt een kind erachter, maar wacht even, andere mensen denken dus niet, voelen dus niet hetzelfde als ik.
Ja, wat een mokerslag.
Ja, dat is een mokerslag. Ja, dat is hartstikke heftig. En dat is wel grappig, want er zijn best wel veel voorbeelden. Sommige mensen hebben daar ook hele heldere herinneringen aan. Ik zelf niet hoor, maar ik heb wel eens met mensen gesproken die dan dat moment, dat besef, dat puzzelstukje valt van, ik ben dus een ik. Ik ben een
dat ik ben niet echt het middelpunt van de wereld.
Ja, inderdaad. Maar het is ook een soort heel, ineens verplaatst dat de hele wereld in een ander perspectief natuurlijk.
Ja, ik kan me zo goed voorstellen dat heel heftig is.
Ja, maar jij kan het je ook niet herinneren. Dus.
Nee, ik kan me die shift niet meer herinneren. Nee, ik kan me nog wel herinneren dat mijn ouders vertelden dat Sinterklaas niet bestaat.
Ja, dat is ook heftig. Dat is ook heftig. Ja, ik denk dat die iets daarna komt.
Ja, toen was ik wel boos.
Ja.
Ja, maar ik kon me meer andere dingen allemaal niet voorstellen. Dat ze tegen me hadden gelogen.
En ja, dat is ook wat, dat we dat collectief doen. Hè?
Ja.
Onze kinderen voor de gek houden. Ja. Ja,
ik weet dat ik dat nog heftig vond.
Ja, ja, dat is een harde les.
Ja, dus het gaat ook om veel oefenen. En daarvoor heb je je ouders nodig, maar ook
broertjes, zusjes.
Broertjes, zusjes, de rest van school, de samenleving. De wereld. En is spel daar ook niet heel belangrijk bij? Want je hoort ook wel eens dat kinderen die niet kunnen spelen en meteen heel snel volwassen moeten worden, ook moeite hebben met hun empathie. Omdat het is zo belangrijk om die fase te hebben waarin je veel dingen alsof kan doen.
Ja, absoluut. Ik denk dat zwaar onderschat wordt wat het belang daarvan is. Want daar leer je eigenlijk de belangrijkste dingen, namelijk de sociale regels. En denk bijvoorbeeld, je kunt het vergelijken met als je met een puppy of met een hondje moet trainen, weet je wel, die bijten dan. En dan bijten ze, maar ze bijten niet door. En soms bijten ze te hard. En dan moet je ze corrigeren, want ze mogen niet doorbijten. Maar dat is in feite waar de kleuterklas voor bedoeld is. Ik bedoel, dat je leert andermans, dat gaat over grenzen. Dat gaat over die, een ander vindt niet hetzelfde leuk als ik. Ruzie maken is verschrikkelijk belangrijk. Weet je, want daarin leer je sociale regels. Waar stopt mijn invloed? Waar geldt, nou, waar wordt die ander belangrijk? Ook om je weer even uit dat soort ego-bolletje te halen als klein kind van de hele wereld ben ik. Hoe verhoud je je tot die buitenwereld? Dat is zo belangrijk. Dus op het moment dat je daar minder gelegenheid voor hebt, is dat je moet gewoon vlieguren maken. Je moet er gewoon kunnen oefenen. Mm-hmm. Je moet op je bek kunnen gaan in een veilige omgeving. Dat is het belangrijkste. Want dat is natuurlijk ook, je
moet ook nog kunnen maken.
Ja, tuurlijk.
Dan
ja.
snap je daarna weer beter eigenlijk. Ja, meer begrip van de sociale wereld.
Zonder fouten leer je niet. Dus ja, die ruimte moet er ook zijn. Mm-hmm. En dat is natuurlijk wel, dat is iets voor onderwijskundigen om zich tegenaan te bemoeien. Maar ja, je kunt je wel afvragen in hoeverre die enorme nadruk op het cognitieve aspect van leren, van school, eigenlijk misschien niet te ver doorgeschoten is. Ja, hele mensen die cognitief heel vaardig zijn, maar de basale sociale vaardigheden. Nou, ik weet wel wie ik liever als collega wil.
Ja.
Ik weet niet hoeveel het met jou zit, maar...
Nou, ik ook. Ja, ja. Nee, maar ik ben ook echt tegen die hele prestatiecultuur op scholen. En steeds jonger toetsen. Ja. Maar wat toetsen we dan precies?
Ja, wat toets je? Ja. Ja, het wordt ook steeds onbetrouwbaarder naarmate je jongere kinderen hebt. Dus goed, daar is...
Andere discussie.
Andere discussie. Ja, andere expert, denk ik.
We hadden het er net al even over dat empathie helemaal niet per se positief hoeft te zijn in elke context.
Nee, maar er zijn genoeg contexten waarin het absoluut contraproductief is.
Ja, want je noemde net natuurlijk al martelen.
Ja, niet een leuke, zo een leuke doen. Ja.
Ik heb geen zin om het woord martelen te zeggen, maar dus dat weten we nu.
Ja.
Wat zijn nog meer keerzijdes van empathie?
Vooral affectieve empathie kan soms dat die compassie en dat helpgedrag heel erg in de weg zitten. En want affectieve empathie, het meevoelen met de ander, legt de nadruk heel erg op de emotie van jezelf. Jij voelt van alles. Maar dat maakt dat om compassie te tonen, kan dat soms in de weg zitten. Je kan in beslag genomen worden door je eigen emoties. Stel je voor dat jij geholpen moet worden door een arts die enorm veel empathie heeft met jouw situatie.
Mm-hmm.
Daar zit je niet op te wachten op dat moment.
Nee.
Je wil wel dat iemand empathisch is, maar je wil niet dat
hij
helemaal meegaat met jouw emotie. Nee, want dan kan hij jou niet meer helpen.
Nee, dan wordt hij zelf ook stuurloos, want dan word je overspoeld door je emoties en kan je niet meer...
Precies. Een voorbeeld wat ik zelf een paar keer heb meegemaakt is, denk je, als je vrouw aan het bevallen is en dan heb je en je staat daarnaast, dan moet je helpen.
Ja,
dan heeft het geen zin om flauw te vallen of dat soort dingen te doen.
Nee.
Nee. Of in paniek te raken.
Begrijpelijk, maar...
precies. Maar het zit hulpgedrag in de weg.
Ja,
nee, het is niet afgestemd op die ander.
Als je uitzoomt, is het niet altijd het meest nuttige wat je kan doen.
Nee.
Nou ja, ik kreeg vaak de vraag toen ik nog therapeut was van... maar neem je dan al die dingen niet mee naar huis? Of hoe ga je daar dan mee om? En dan voelde ik me altijd een beetje zo empathisch.
Want?
Nou, omdat ik dat gewoon niet mee naar huis nam.
Nee.
Ik kon het, ik nam die emoties niet over.
Nee. Nou, gelukkig toch?
Ja, maar dat moet ook wel om iemand te kunnen helpen.
Ja.
Je kan niet alles overnemen van de persoon die tegenover je zit. Je voelt wel...
Nou ja, misschien compassie.
Compassie?
Ja.
Maar je neemt geen emoties niet over.
Nee. Nee, en dat is juist... Daarom moet je denk ik ook af van het idee dat een psycholoog of een hulpverlener... dat die empathisch aan zich moet zijn. Nee, je moet niet empathisch, je moet het kunnen.
Mm-hmm.
Maar je moet het vooral nuttig kunnen inzetten op het moment dat het nodig is.
Ja.
Je moet er flexibel mee zijn. Je moet het kunnen hanteren als een soort middel en niet als een automatisme. Want dan inderdaad, dan ga je meehuilen.
Mm-hmm.
Maar daar is iemand niet mee geholpen op zo'n moment.
Er is een heel leuk onderzoek naar gedaan, toch? Met kinderen die dus juist overspoeld werden.
Klopt.
Eigenlijk doordat ze empathie voelden.
Ja, dan noemen we dat personal distress, heet dat. Dus dat is waar we het eigenlijk net over hebben. Als je overwhelmed bent door de emoties van anderen. En ja, het is een mooie studie waarbij je kinderen in een hokje zaten en die daar stond een babyfoon. En zij moesten zogenaamd op de baby passen in de kamer daarnaast. En die baby, die was geen echte baby. Maar vervolgens ging die baby, die ging dan zogenaamd huilen. En dat hoorde zij. En wat er dan gebeurt, is dat, nou ja, die kinderen kunnen verschillende dingen doen. Die kunnen om hulp vragen of die kunnen. Maar wat gebeurde er, is dat juist de kinderen die sterke stress ervaarden, die zetten gewoon de babyfoon uit.
Ja. Ja,
dus dat is heel.
Die trokken dat geheel niet.
Nee, maar dat is natuurlijk niet zo leuk voor die baby. Ja, nee. Die was er gelukkig niet. Maar het is wel een heel herkenbare emotioneel of ja, proces wat er dan plaatsvindt. Ja, we kennen dat allemaal, dat het je te veel kan worden.
Ja.
En dat je dan denkt, ik gooi de deur dicht. En dat, misschien is dat ook prima. Dat is niet per se verkeerd. Want dat is een manier om jezelf te beschermen. Maar de ander is er niet mee geholpen.
Nee.
En dat is ook empathie. Het feit dat jij zo meeleeft met die ander, dat is heel mooi, ergens. Maar als je het niet kan inzetten om te helpen, dan zit het je eerder in de weg misschien.
Mm-hmm. Ja, het is natuurlijk een voorwaarde om te kunnen meevoelen met die ander.
Ja.
Maar wat je er vervolgens mee doet, dat is eigenlijk belangrijker.
Precies. Ja, dat is ook belangrijk. Er zijn ook wel onderzoekers of schrijven of boeken verschenen over empathie, die empathie een soort van de grond in willen praten.
Ja, alsof het boek van Paul Bloom?
Ja, dat is empathy. Ja, Against Empathy. Ja, dat is een voorbeeld daarvan. En je hoort dat wel meer van, nou ja, empathie is eigenlijk waardeloos, want precies vanwege die contextgevoeligheid en nou, een hele trits van argumenten die ze aandragen.
Ja, want hij zegt ook, je gaat daardoor heel erg inzoomen op één specifiek ding.
Ja.
En daardoor kan je dus niet meer uitzoomen en zien wat er goed is voor het grotere geheel.
Ja.
En daarom moeten we het maar gewoon overboord gooien. Ja, nou, we moeten gewoon alleen maar rationeel nadenken.
Ja, klopt, dat is in feite wat hij zegt. Ik vind het cool. Want het is een beetje flauw. Je hebt aanvankelijk natuurlijk wel dat empathische proces nodig. Het mee kunnen voelen om ertoe te komen wat een ander nodig heeft.
Ja.
Als je daar geen enkele emotie bij ervaart, kun je ook niet goed afstemmen met die ander. Dus het is een illusie dat door. En daarbij is het ook gewoon natuurlijk een onzinnig idee. Want we zijn empathische diersoorten. Ja, dat kun je wel besluiten om dat niet meer te doen. Maar dat lukt natuurlijk niet. Nee, ja, ik ben benieuwd. Ik weet niet hoe
Paul. Zou je het willen? Ja.
Ja, ik weet niet hoe Paul Bloem dat doet als die iemand tegen een lantaarnpaal aan ziet rennen. Maar ik denk niet dat hij het uit kan zetten. Ik bedoel, dat zou die in feite, dan kom je op het gebied van psychopathie of zo, waarbij mensen het gewoon niet uit automatisch niet doen. Die moeten het juist aanzetten. Terwijl de meeste mensen van ons, die moeten hun best doen om het uit te zetten.
Ja. Zijn er nog meer keerzijdes van empathie?
Er is zeker nog iets. Is dat je hebt natuurlijk een bepaalde draagkracht in wat je kunt als het gaat om compassie tonen. En ik denk, nou ja, dat kan ik misschien beter aan jou vragen. Misschien neem je de stress en zo niet mee naar huis. Maar het lijkt mij wel zwaar om een hele dag lang compassie te moeten tonen en empathie te kunnen opbrengen.
Ja, dat kan zeker.
En dat kan heel vermoeiend zijn.
Ja.
En dat is in zo'n setting. Maar ook je denk aan verpleging of gewoon alle.
Ja. Het heeft wel impact.
Ouders thuis, iedereen die moet mantelzorg. Het zorgen voor anderen is gewoon intensief.
Ja.
Dat vraagt
dan
iets.
Ja, is het dan een soort bron, zeg maar, die je ook kan uitputten?
Ja, ik denk het wel. Ja, ook dat heeft weer twee kanten. Kijk, het kan je ook heel erg juist verrijken en helpen, die compassie.
Mm-hmm. Ja, ik bedoel,
opladen. Er is niks wat je meer energie geeft dan een ander effectief kunnen helpen en dat zien. En dat iemand daar ook nog eens dankbaar voor is, is het mooiste natuurlijk. Maar dat kan ook enorm veel energie geven. Dus het inzetten van compassie en empathie in je werk kan juist je heel veel geven. Alleen als je alleen maar aan het geven bent, dan put het uit.
Ja.
En die stress die het kan meebrengen, dan dat in de zorg wordt dat wel eens compassion fatigue genoemd. Een soort van leeggezogen bent. En ik denk dat iedereen in de zorg of met kleine kinderen of wat dan ook dat wel ervaart, dat je zulke momenten kan hebben.
Ja.
En als dat te lang duurt, dan ben je op een gegeven moment. Omdat je begint misschien als een klein egelbolletje, als klein kindje dat de wereld denkt dat jij is. Maar ja, als je het aan de andere kant, als jij voortdurend voor anderen bezig bent, maar vergeet dat je zelf ook nog iemand bent, dat hou je ook niet lang vol.
Nee.
Het is niet voor niets dat ze in het vliegtuig zeggen, doe eerst zelf je zuurstofkapje op en dan die van je kind.
Ja, precies. Je hebt eigenlijk geen compassie en empathie meer over bijna om aan jezelf te
voor
geven.
Jezelf. Ja, en dat klopt. Ik bedoel, niemand heeft iets aan iemand die helemaal uitgebrand en leeggeblust is.
Nee, ja, nee. Ja. Ja. Dus alles komt dan ook heftiger binnen. Dus je moet ook wel voor jezelf zorgen.
Ja.
Om stevig te kunnen blijven staan.
Precies. Want... Nou, want ja, die affectieve empathie die vraagt begrenzing. En dat kost iets. Dus dat moet je kunnen leveren. En naarmate jij stress ervaart, dan ben je minder goed in staat die eigen emoties te kunnen reguleren. Dus in feite kun je jezelf niet meer zo goed sturen. Kun je die processen van affectieve empathie en zo kun je moeilijk meer beïnvloeden.
Mm-hmm.
Je bent niet meer in staat om te zeggen, ik neem even een time-out. Ik moet nu even zitten.
Dat
voel je niet meer. Dus je kunt het mensen in dat opzicht op dat stadium ook niet eens meer kwalijk nemen. Maar ze zijn gewoon, er is geen ruimte meer voor om dat te kunnen. Je gaat gewoon maar door.
Maar er komt ook heel veel binnen tegenwoordig. Ook wat we allemaal zien op het nieuws. Er is zoveel informatie die emotioneel geladen is.
Ja, absoluut.
Het is ook al moeilijk om ons daartegen te... Ja, hoe kijk jij daartegen aan? Wat moeten we met al die affectief geladen informatie?
Ik denk dat we het heel vaak... het is net zoiets als nare plaatjes op een pakje sigaretten. Dat werkt een week. En dan heb je het geleerd om een soort van te blokkeren.
Ja.
En dat geldt met dat soort dingen ook. We leren het een soort van die afstand te nemen. En soms ook gewoon vermijdingen. Ik bedoel, het is een heel beroemde foto die ik bij lezingen soms ook nog wel eens gebruik. Is dat plaatje van die peuter die toen op het strand aanspoelde.
Mm-hmm.
Dat maakt niet uit. Die kun je 100 keer bekijken. Dat blijft heftig. Dat blijft impact hebben. Maar wat gebeurt er? Daar wil niemand naar kijken. Daar wil je echt niet naar kijken. Want dan ga je erover nadenken. Dus wat doen we? We zeppen dat weg. En heel begrijpelijk. Het is de combinatie van het gevoel van hulpeloosheid. Gecombineerd met al die beelden die je te zien krijgt, dat je op een gegeven moment jezelf daarvoor gaat beschermen.
Ja.
Wat ook misschien helemaal niet zo gek is hoor. Want als het jou heel veel vraagt om daarmee geconfronteerd te worden, ja, heeft niemand wat aan.
Nee.
Tenzij je het omzet in.
Ik wou net zeggen.
Helpen.
Ja, of omzetten, maar die energie misschien besparen om je er op één ding te focussen waar je wel controle over hebt.
Ja.
En op die manier.
Ja, met het.
Gaat helpen.
Ja, maar waarbij ik.
Ja.
Het kan natuurlijk ook. Ja, ik ben toch ook de moralist dat ik denk. Ik denk ook, het is natuurlijk te gevaarlijk om dan te zeggen van oké, dat het gerechtvaardigd is om die pijn en ellende van anderen dan maar te negeren. Terwijl ik doe daar zelf ook aan mee. Maar het kan eigenlijk niet natuurlijk. Ik bedoel, we zouden niet mogen wennen aan nieuwsberichten van verdrinkende kinderen in de Middellandse Zee. Waarom staat er niemand met weet ik veel wat, blokkeert er niemand de snelweg om dat soort dingen.
Ja.
Dus ergens vind ik het erg dat we het doen.
Mm-hmm.
Want het zou niet moeten mogen. Maar ja, dat is ook wat empathie is. Het is vluchtig en het is niet de oplossing aan zich. Het is de manier waarop je het inzet.
Wat is wel de oplossing volgens jou?
Voor alle wereldproblemen.
Ja.
Nu wil je.
Zeg op.
Nee, ja. Kijk, empathie zou zeker natuurlijk wel kunnen helpen. Niet in deze vorm, nee. Maar compassie wel.
Ja.
En ik denk dat waar we naartoe moeten is een samenleving waarin compassie veel meer een soort bazaal principe wordt. Denk aan bedrijven, maatschappelijk verantwoord ondernemen. We zitten nou eenmaal met z'n allen op één bolletje in het universum. We moeten het samen rooien. Uiteindelijk zijn, en ik denk dat besef, uiteindelijk zijn de problemen van een ander ook altijd jouw problemen.
Mm-hmm.
En het punt is, wij zijn de mensen die er iets aan kunnen doen. Maar als we het dan wegzeppen, dan gaat het niet opgelost worden.
Zou iedereen een soort één onderwerp kunnen kiezen waar jij wat aan zou willen doen of kunnen doen en dat gaan doen. Dus een soort richting kiezen, want je kan niet alles en iedereen helpen.
Nee,
daar
absoluut.
Word je,
daar word je machteloos van.
En dan ga je dichtklappen.
Ja.
Maar als ik naar mezelf kijk, ik word ook heel erg gestrest en hulpeloos. Ik krijg er een heel machteloos gevoel van.
Mm-hmm.
Al het nieuws.
Ja.
Maar ik kies in ieder geval één ding uit waarvan ik denk, hier kan ik in ieder geval iets aan proberen te doen. En daar ga ik dan maar helemaal voor. En de rest...
Ja, daar hoop je dat andere mensen...
Dat klinkt stom, maar ik moet wel.
Het klinkt helemaal niet zo gek. Het ligt aan wat het alternatief is. Als het alternatief niks is doen, is het altijd beter.
Ja.
En je hebt nu... Volgens mij wel zo'n beweging. Ik meen dat het effectief altruïsme heet. Dat is een soort beweging van waarin je inderdaad precies op die manier probeert te kijken. Van oké, laten we gewoon kijken of we praktisch problemen echt op kunnen lossen. En dat ook goed. Nou, en ik denk dat dat een, een hele mooie ontwikkeling is dat dat soort initiatieven ontstaan.
Ja.
En dat, dat mensen bereid zijn daar. Want kijk, uiteindelijk, je wordt het gelukkigst van het sociale. Dus van het helpen van anderen is uiteindelijk wat het meeste geluk bij mensen. En dat, ik bedoel, dat heeft ze gewoon onderzocht. Dat is niks, geen soort van verkooppraatje. Dat is gewoon waar mensen blij van worden.
Ja.
Van iets nuttigs doen, van bijdragen en gewaardeerd worden. Zingeving.
Daar worden we gelukkig van, maar dat vergeten we zo vaak.
Dat vergeten we, ja. Omdat er een hele wereld om ons heen gebouwd is. Ja. Die ons leven inkruipt met via onze telefoons. Die ons wijs probeert te maken dat je veel gelukkiger wordt van nieuwe spullen kopen. Of weet ik veel wat. Ja. Dus dat is iets waar we...
Status,
noem maar op. Ja, allerlei dingen die uiteindelijk niet bijdragen aan langdurig geluk.
Nee. En we hebben het nu even geanalyseerd.
Een beetje afgedreven.
Hoe empathie er wel uit zou kunnen zien. Zodat het wat effectiever kan worden ingezet.
Ja.
En als we dan weer eventjes het kleiner maken en het meer binnen de huiskamers bekijken. Dan is een van de dingen die empathie vaak ook blokkeert, is stress.
Ja, ja, klopt. Zeker in relaties waar het moeilijk loopt of dat soort dingen.
Ja, maar dat is best wel... dat is niet zo leuk nieuws eigenlijk. Want we zijn eigenlijk voortdurend gestrest met z'n allen.
Ja, klopt. Dat is een mooi begrip. Co-regulatie. Wat gaat over dat je... Kijk, je kunt je eigen stress reguleren. Ik bedoel, ik kan als ik gestrest ben... even op een stoel gaan zitten. En ademhalingsoefeningen doen. Dat is hartstikke fijn.
Ja.
Dat lukt niet altijd. Ja, ik denk dat het wel helpt. Maar... het hele punt is, op het moment dat je daar komt, dan lukt dat vaak niet meer. Dan heb je niet meer die ruimte. Wat je dan nodig hebt, is dat iemand anders even die buffer is.
Ja.
Ik ken dat in de zorg met kinderen. Dat is heel stressvol soms. Ja, dan heb je soms nodig dat een partner even zegt, laat mij maar even. Of kom maar even hier met dat kind. Of andersom. Dat je weet dat je... Dus dat je flexibel bent daarin. En dat dus co-reguleren. Dat je niet in je eentje alle stress hoeft te ondervangen, maar dat je als systeem... Ja. Als groep stress kan ondervangen.
Dat is die onderlinge afhankelijkheid waar je het in het begin over had. Ja. Waar je al vroeg achter kwam dat het zo belangrijk is.
Ja. Dus je moet dat ook niet in je eentje proberen te doen. De kunst is om de mensen om je heen te verzamelen waarvan je weet dat ze jouw buffer kunnen zijn op het moment dat je ze nodig hebt. Want dat is wat er gebeurt op het moment van die stress. Ja, je bent dan niet meer in staat om... om je in te houden of om je in te leven in die ander. Of dat zijn de eerste dingen eigenlijk die wegvallen.
Dat wordt letterlijk uitgeschakeld
dat
in het brein.
Ja, dat wordt uitgeschakeld. Wat overblijft is de affectieve empathie. Het ellendig voelen. En dan ook nog eens, je kunt met kinderen, zie je dat soms. Zelfs in het openbaar, soms zie je zo'n dynamiek wel gebeuren. Van een kind wat gestrest raakt, de ouder die het niet efficiënt kan oplossen. En vervolgens, ik hoorde laatst nog een moeder die schreeuwde naar de kind, doe even rustig. Dan denk ik, dat is een mooi voorbeeld, weet je wel. Van je ziet dat je komt samen in een soort van lokaal minimum terecht, waarin je niet meer uitkomt. Je hebt niet meer de buffers om de ander omhoog, daaruit te kunnen halen.
En hoe zou je de kans nou kunnen verkleinen dat je met z'n tweeën in die put belandt en dat je elkaar daar niet meer uit zou kunnen trekken?
Ja, dat is op het moment dat je in die put zit, is het heel lastig.
Ja.
Maar ik denk dat het begint met een stuk erkenning van wat je als individu dus blijkbaar nodig hebt en waar je grenzen liggen. En ik denk dat het heel belangrijk is als we het hebben over cognitieve empathie. We kunnen wel denken wat die ander denkt.
Mm-hmm.
Maar we hebben ook de verplichting om dan te checken bij die ander of dat klopt. En ik denk dat dat gesprek daar heel erg nodig voor is als het in een relatie is. Maar dat hoeft natuurlijk niet per se. Dat kan ook, in een ander systeem zijn. Om dat gesprek te voeren. En daar echt aandacht en ruimte voor te hebben. Op een moment dat het niet stressvol is natuurlijk.
Ja.
Want als het goed gaat, gaat het goed. En dan zijn we geneigd om het er niet over te hebben. Maar op het moment dat het te veel wordt, dan is het te laat eigenlijk.
Ja. Mm-hmm. Doe me ook denken aan een podcast aflevering die ik hoorde, waarin Elke Wis werd geïnterviewd. Zij is praktisch filosoof en schrijfster van het boek Socrates op sneakers.
Oh ja.
En zij schrijft veel over gesprekken die we met elkaar voeren. En zij zegt ook dat als jij wordt aangevallen op je eigen overtuiging, dat hetzelfde voelt als een klap in je gezicht. Dus wat je dan gaat doen, je voelt eigenlijk die pijn en je gaat meteen in de verdediging. Ja. En ja, je empathie wordt daardoor ook...
Ja.
Ja, dit zeg ik er zelf even bij, dat zei zij niet. Maar dat wordt op dat moment ook even uitgeschakeld. En ja. je stopt vaak met vragen stellen of nog geïnteresseerd zijn in het punt van de ander. Je gaat vooral je eigen punt verdedigen.
Ja. Ja.
En wat zij ook zegt, dat helpt dan om alles even te vertragen. Om ook je eigen denken even te vertragen. Maar ook letterlijk even een pauze in te bouwen. Dat als je dat voelt en je wacht 20 seconden... Ja. Dan zeg je vaak heel andere dingen dan die je meteen had.
Als je direct reageert.
Ja, als je direct reageert.
Ja.
En dit is weer iets wat ik vanuit mentalization-based therapy zou meenemen.
Mm-hmm.
Dat gaat mentaliseren. Dat is vaak zo'n woord in de therapie wordt gebruikt. Oh, ja. Dat wordt gebruikt voor cognitieve empathie.
Ja.
En er zijn natuurlijk mensen die dat heel moeilijk vinden. Het heel moeilijk vinden om te mentaliseren. En mm-hmm. binnen die therapie proberen ze ook de niet-wetende houding aan te leren.
Oh, ja.
Dus die niet-wetende houding is... Ja. Ik weet niet wat er in jou omgaat. Nee. En die basishouding zou je eigenlijk moeten hebben. Ja. En die heb ik mezelf ook aangeleerd tijdens mijn tijd als therapeut. En die heb ik nog steeds van...
Oh, ja.
Ik weet niet hoe dat voor jou is. Oh, jij zegt dat je je somber voelt. Wat betekent dat voor jou? En soms merk je ook dat mensen dat ongemakkelijk vinden.
Ja.
Omdat je heel veel vraagt over een heel klein gebiedje. Maar het is wel goed om inderdaad ook te blijven checken. Goh, ik heb nu het idee dat je dit bedoelt, maar bedoel je dat ook?
Ja, klopt. Dat checken.
En dan mag je natuurlijk blijven raden. Maar het is wel goed om dat bij die ander te checken of het ook klopt.
Ja, dat is wel mooi. De filosoof Levinas heeft heel veel geschreven over het anders zijn van de ander. En ook over empathie in dat opzicht. En hij schrijft ook van hoe erg je je ook kunt inleven in de ander of mee kan leven. Het blijft een ander en niet jij. En dat is zo'n fundamenteel aspect van menselijke relaties. Hij heeft een hele mooie voorbeeld dat hij ook op een gegeven moment... Als je volledig kon inleven in de ander, je wist precies hoe die ander voelde, dan was het geen ander meer. Dan was je het zelf namelijk.
Precies.
Dus er is een soort fundamenteel anders zijn die ander, waardoor je dat... Je kunt dat je ook nooit ontslaan van de verplichting om dat checken te doen.
Mm-hmm.
Want en je moet ook niet de illusie hebben. We zeggen, oh, ik weet hoe je je voelt. Ik zeg dat ook wel eens tegen mensen. Van, ja, ik weet hoe je voelt. In feite weet je het niet. Je weet het nooit.
Je wilt het troostend zeggen, maar inderdaad, totaal niet.
Nee.
Ja, dus dat ook dat kunnen verdragen dat iemand anders iets anders kan voelen en denken bij misschien exact dezelfde situatie.
Ja. Ja, maar misschien zijn we soms toch nog meer dat dreumesje die... Zijn eigen beleving oplegt aan de hele wereld. We leren op een gegeven moment wel dat wij een ander zijn. Maar in heel veel gevallen handelen we nog steeds alsof we die dreumes zijn.
Ja,
en dus
absoluut.
dat vergt iets wat je actief moet doen.
Ja.
Ja, dus dat blijft.
Is er nog iets wat jij zou willen zeggen of willen meegeven wat betreft dit onderwerp aan de luisteraars?
Nou, ik denk die... Waar je het net ook over hebt, die empathische houding. Het is wel iets wat je kunt ontwikkelen. Ik denk dat dat een goede is wat je ook die in therapiecontext, dat je kunt trainen. Ja, maar je hoeft dat niet. Dat kun je trainen op zoveel verschillende manieren.
Ja.
En dat kun je doen door romans te lezen, door films te kijken, documentaires te kijken. En misschien helpt het al als je dat ziet als een onderdeel van empathie.
Ja.
Als iets om je daadwerkelijk in te leven. Kijk eens iets wat compleet buiten je comfortzone ligt. Ga het experiment eens aan. Zeg maar, kijk eens hoe ver je kunt komen met in de schoenen van een ander staan. En ik denk dat dat heel erg verrijkend kan zijn.
Mm-hmm.
Ja.
En heel goed luisteren naar een ander.
Ja, vind ik ook moeilijk hoor, maar doe mijn best.
Ja, vinden we allemaal moeilijk, denk ik. Dankjewel.
Nou, graag gedaan. Vond het leuk.
Peter en ik hebben nog een aflevering gemaakt over verliefdheid. We bespreken dit vanuit biologisch, evolutionair en psychologisch perspectief. Benieuwd? Je kunt hem vanaf nu beluisteren op de Podcast Psycholoog Club. Dus ga naar de podcastpsycholoogclub.nl.